Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, een bekend gezicht voor u, maar toch niet helemaal hetzelfde als voorheen. Ik ben in de afgelopen week, vrijdag, gestoken door een wesp. Vandaar dat mijn bovenlip wat dikker is. Dat heb je als je gaat fietsen. Maar niet op de nieuwe fiets. We gaan samen zingen, Psalm 33 en daarvan vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. Psalm 33 vers 1. Horen wij samen naar de wet van onze God en zingen wij daarna van Psalm 119 het 83ste vers wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik Heer die al mijn blijdschap in u vindt. Psalm 119 vers 83. Horen wij eerst samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere onze God, God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Deze zondagmorgen mogen wij hier samen zijn, een gemeente naar uw naam genoemd. Niet zomaar een paar mensen bij elkaar, maar als gemeente van u, verbonden met de wereldwijde kerk, die samen kwam en samen komt en samen zal komen op deze eerste dag van de week. Op evangelisatieposten, in zendingssituaties. En wij weten ons in deze ogenblikken met die wereldwijde kerk verbonden, juist ook in het geloof. Waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, daar bent u. Zelfs als er vervolging is, juist als er vervolging is. Als er gevangenschap is, juist als er gevangenschap is. Als uw kerk, uw gemeente in vrijheid samenkomt, dan wilt u er zijn. Zo ook hier vanmorgen. En dan is dit kerkgebouw niet zomaar een gebouw en deze samenkomst niet zomaar een bijeenkomst. Maar dan is deze plek een plaats van heilige grond, waar u wilt wonen en werken en waar wij met eerbied en ontzag samen zijn, omdat u ons iets hebt te zeggen, zoals u Simon iets had te zeggen. Wilt u het dan stilmaken in ons hart, ook stilmaken in de kerk? Wilt u het in ons leven laten doorklinken, zodat wij niet als Simon alles onder controle proberen te krijgen op onze manier, maar zoals die vrouw zullen komen tot overgave in het geloof? Het is een voorbereidingsdienst en zo u het geeft, mag volgende week hier in het midden van de gemeente uw tafel staan aangericht. En wilt u nodigen tot de tekenen van brood en wijn. Allen die geloven, zwak geloven, aangevochten geloof, heen en weer geslingerd, twijfelend. Misschien voor sommigen van ons nog een stap te ver. Maar wilt u ons dan vandaag en in de komende dagen zo leiden door uw geest, dat wij niet meer om u heen kunnen en aan uw voeten zullen neerknielen, zoals die vrouw deed, om in de overgave van een liefdevol geloof u alle aanbidding toe te brengen. Geef ons vanmorgen bij de verkondiging uw Heilige Geest in het nadenken hierover, nu en in de komende week, en bereid ons uw zegen juist ook bij het sacrament van het avondmaal. Neem alle dingen weg die zouden kunnen hinderen in deze dienst. Zegen het lezen, het luisteren, het geven, het zingen, spelen. Laat alles mogen meewerken ten goede. U tot eer, ons allen tot zegen. Dit bidden wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen lezen uit Lucas 7, de geschiedenis van de zalving bij Simon de Farizeeër. De zalving door een vrouw in het huis van Simon de Farizeeër, niet te verwarren met de zalving in Bethanië door Maria. Dat is een ander verhaal. Lucas 7, vanaf vers 36. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hen beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad, maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover de lezing uit Lucas 7, het gedeelte tot en met vers 48, dus bijna het hele gedeelte is uitgangspunt voor de prediking. En volgende week zondag proberen wij op de laatste teksten de nadruk te leggen. Wij zingen nu, ter inleiding op de lezing van het Amos-formulier, uit Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. Formulier voor het zelfonderzoek met het oog op de viering van het avondmaal. Opdat wij nu tot onze troost, tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smarige kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren, misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen de naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan de verslaving, een verslaving overgegeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het aanbad des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover een gedeelte uit het aanbadsformulier, het gedeelte van het zelfonderzoek. Wij gaan nu zingen, Psalm 32, de versen 2 en 3, en direct na de verkondiging het vierde vers van deze psalm. Ik wil de kinderen van groep 1, 2 en 3 herinneren aan het feit dat ze zo direct naar op stap kunnen, nadat we gezongen hebben. Dinsdagavond is er een gemeenteavond, u bent erover ingelicht, en voorafgaande daaraan is er Censura Morum. Na afloop van deze dienst zal Jaap den Butter het werk in China presenteren, het zendingswerk waar u al het een en ander over gelezen hebt. Hij is ons midden, zit in, of in het midden van de kerk aan de rechterkant, en hij is een aantal weken hier en was bereid om iets over zijn werk daar, het komende werk, ook te gaan vertellen. Het zal ongeveer een half uurtje duren en wij hopen dat velen van u er op deze wijze kennis van zullen nemen en ook van hem. Direct na afloop van deze dienst. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij het vierde vers van Psalm 32. Wil gij zij mij heer ter schuilplaats in gevaren. Het vierde vers van Psalm 32. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij willen graag in ons leven alle dingen onder controle hebben. Tegenwoordig zijn er functies in het bedrijfsleven met het oog op het risico. En dat zijn mensen die in het bijzonder moeten controleren. Wij willen graag alle dingen, en dat is ook een goede zaak, onder controle hebben. Maar soms ook in geestelijk opzicht, dan zijn wij zo uit op vastigheden, duidelijkheden, controlepunten. En dan komen we niet tot datgene waar het in dit verhaal over gaat, die overgave in het geloof. We zijn zo gefocust op allerlei eikpuntjes, controlepuntjes, willen het precies in onze vingers hebben, ook de dingen van kerk en van geloof, en waar het nou op aankomt, namelijk een liefdevol geloven, dat zou het thema kunnen zijn van de prediking van vanmorgen, waar het op aankomt, liefdevol geloven, geloven in liefde, daar komt het niet van. De een heeft meer van dat controleachtige dan de ander. Maar hoe het ook zij, deze vrouw komt tot een liefdevol geloven. En zo zalft zij niet zijn hoofd, maar de voeten van de Heer Jezus. Laten we maar even meegaan naar het huis van Simon, de Farizeeër. Het is ergens in Galilea. Ik zei net al, het is niet Betanië, waar die andere zalving plaatsvindt. En daarover schrijven Matthäus en Marcus en Johannes. Maar dit is een bijzonder verhaal, een apart verhaal van een zalving, een aanbidding in het huis van Simon, de Farizeeër. En laten we even kennis maken met die Farizeeërs, waarvan hij er dan één is. En we lezen dan in hoofdstuk 7, vers 29. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Loofden God, dankten God. Maar de Farizeeën, vers 30 van hetzelfde hoofdstuk. Maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat zij niet door hem gedoopt wilden worden. De Farizeeën en de wetgeleerden weigerden gedoopt te worden door Johannes de Doper. En met dat verwerpen van het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, proberen zij de dingen onder controle in hun eigen vingers te krijgen. Nog iets over die Farizeeën. En dat staat ook in het voorgaande in hoofdstuk 6 vers 11. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen. Op de een of andere wijze komt er dus een bepaald verzet bij deze Farizeeën en wetsgeleerden, en overleggen zij bij zichzelf en met elkaar dat dit zo niet door kan gaan. Ze zullen dit een halt moeten toeroepen, want ze lopen veel te veel risico. En Simon is een van die Farizeeën en wetgeleerden. En hij, Nou ja, zeg je dan, dat is toch mooi. Hij nodigt dan toch wel de Heer Jezus uit. Vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnenging, lag hij aan. Verder niks. Hij kwam binnen en ging aanliggen. Men lag aan hem, men lag op de linkerzij, voeten naar achteren. En zo at men dan. De stoffige voeten naar achteren. Nou, dat is toch mooi. Bij Simon de Farizeeër genodigd. Jezus daar genodigd. Een maaltijd. Ja. Zo op het eerste gezicht lijkt dat heel mooi. Dat zelfs Simon dus toch wel belangstelling heeft. Hij die alles onder controle wil hebben, heeft toch wel belangstelling voor die ene. Nou ja, met in de gedachten, ja, die overleggingen van wat zullen we met hem doen. Geen water, we lezen er niet over bij binnenkomst voor de Heer Jezus, voor zijn vuile voeten. Geen welkom en geen welkomstkus. En ook geen olie om die voeten enigszins te zalven, zodat ze fris ruiken als je samen op deze wijze aan tafel ligt. Als je dat zo leest en je betrekt het wat op jezelf, dan blijkt dus bij deze Simon een dubbel gevoel. Hij wil wat meer weten over Jezus, hij nodigt hem uit, hij gaat dus heel ver. En volgens andere gegevens blijkt hij toch wat afstand te nemen. Hij is dus op de een of andere manier, en dat blijkt ook de rest van het verhaal, onoprecht bezig. Hij heeft geen keuze, geen geloofskeuze gemaakt. Hij heeft zo zijn reserves. Niet echt loyaal richting Jezus. En er hoeft maar iets bij te komen, en dan wordt het duidelijk wat hij met Jezus moet doen, wat zij met Jezus moeten doen. Dan zullen ze misschien wel afstand van hem moeten nemen en hem misschien wel moeten vervolgen en misschien wel moeten doden zelfs. Er zijn dus bepaalde reserves. Hij is niet royaal, hij is niet loyaal. Hij houdt enige afstand van deze Jezus. Zo'n dubbel gevoel als je ook zelf wel kunt hebben. Ook als het gaat over de viering van het avondmaal. En het kunnen zeggen dat je echt gelooft, dat je echt de Heer Jezus wil volgen, dan houd je nog een slag om de arm. Kijk, heel veel dingen zijn er wel. En aan de buitenkant lijkt dat je alles ook wel op die wijze onder controle hebt. Maar van binnen is er toch nog wel een stukje verzet en zijn er ook nog wel heel wat vragen. En als het gaat over zonde, want daar gaat het in dit verhaal ook over, ja, Dan zijn er natuurlijk altijd zonden, maar meer bij een ander dan bij jezelf. Want zij, fariseeën, wetgeleerden, zij waren zo zuiver in de leer, zo duidelijk in hun vroomheid, dat niemand aan hun zuiverheid twijfelde. Tegendeel, ze waren toonbeelden van oprechtheid. Zij, fariseeën. En nu was er één, Jezus uit Nazareth, die begon dat allemaal een beetje aan te vechten. En er begonnen krasjes daarin te vertonen. Hij zou duidelijk maken dat het allemaal niet zo zuiver was. En daarom die dubbele houding. Ze hebben zo hun eigen visie op de Heer Jezus en op die zondeleer van hem en op de zondeleer van de mensen en wie ze zelf zijn. Ze hebben zo hun eigen ideeën daarover, hun eigen visie daarop en houden hun eigen lijn daarin vast. En als ze dan de Heer Jezus wat volgen, dan lijkt het wel alsof bij de Heer Jezus alles kan. Hij eet met tollenaren en zondaren, dat staat in het voorgaande hoofdstuk, dat bij hem alles kan en het lijkt wel alsof hij toch niet zo serieus over de zonde is als zij zelf wel zijn. Ja, zo'n dubbele houding kun je zomaar bij jezelf ook constateren. Dat je aan de ene kant best wel wil volgen, wil horen, wil luisteren. Maar ja, het is toch wat met vragen omgeven. Hoe moet het dan allemaal precies? En, ja, en ben je dan toch niet veel beter af als je keurig netjes leeft en zo, en als je onder controle hebt, dan dat je zomaar als een vuile zondaar tot de Heer Jezus toevlucht. Zo makkelijk gaat het toch niet? Dubbel. En ondertussen blijkt het ook onoprecht te zijn. En maken zij geen keuze. Je kunt dus zo dubbel zijn, maar ondertussen ben je onoprecht en maak je geen keuze in het geloof. En dan ineens is er die vrouw. Een incident, zouden wij zeggen, maar het is meer dan een incident. En zie een vrouw in de stad die een zondares was. Een naamloze. Haar naam wordt niet genoemd. Zomaar een vrouw die bekend stond in de stad als iemand die, ja, bepaalde zonden, grote zonden, staat hier niet hoererij of zo, maar ze was een openbare zondares, iedereen wist daarvan. En die komt het huis van Simon de Farizeeën binnen met een albasten fles mirre, een doorzichtig flesje, kostbare zalf van gomhars gemaakt, geurende olie. En ze valt bij zijn voeten neer. De voeten van de Heer Jezus die steken dus naar achteren. En daar kan ze heel dicht bij de Heer Jezus komen. Kan ze hem zelfs aanraken. En terwijl ze daar is, kan ze haar emotie niet meer de baas blijven. En stromen haar tranen over haar wangen. En druppelen op de voeten van de Heer Jezus. En daardoor worden zijn voeten nat. En wat niet gebeurde in het openbaar, dat een vrouw de haren losmaakte. Zij doet het wel en ze probeert met haar lange haren de voeten van de Heer Jezus af te drogen, terwijl ze kust en met die kostbare zalf zalft. Als je het ziet, zie een vrouw, dan is het een en al aanbidding. Nederige aanbidding. Ze zegt niets. Ze heeft geen naam gemaakt. Ze is alleen bekend als een grote zondares. En ze valt aan de Heer Jezus zijn voeten neer in hele nederige aanbidding. In de overgave van het geloof. Het is een vrouw die niets meer onder controle heeft. Maar haar tranen de vrije loop laat. En haar aanbidding aan de Heer Jezus Christus schenkt in nederige houding, in liefdevol geloof. En zie een vrouw. Eigenlijk is zo'n vrouw een voorbeeld van iemand die oprecht gelooft. Die ook aan het aanmaal komt. En dat geloof daar beleidt in verlangen en daar het geloof versterkt ziet. Aan de voeten van de Heer Jezus, hij wijst haar niet af, hij laat het allemaal gebeuren, hij accepteert dat. In liefdevol geloof aan zijn voeten. Een voorbeeld van iemand die in de overgave van het geloof de Heer Jezus met heel haar hart aanbidt. En Simon ziet dat ook. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had, vers 39, dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man, hè, dat zegt hij bij zichzelf, deze man, deze, staat schuin gedrukt, dus het staat alleen in het oorspronkelijk deze, hij, Jezus, deze, als hij een profeet was, ja, ze verwachten een profeet, Deuteronomium, een profeet zou verwekt worden. Nou, als die profeet nu onder hen is, als hij deze profeet is, als deze man nou werkelijk is voor wie hij zich uitgeeft, als hij een profeet is, dan weet hij ook wel wie deze vrouw is die hem aangeraakt heeft. En daarmee denkt Simon dat hij op deze wijze Jezus dus op een fout kan betrappen. Dat hij dus blijkbaar niet een echte profeet is. Maar dat is nou juist het verkeerde. Daarin heeft hij nou juist mis. Want Jezus is wel de profeet. En hij stipt in deze geschiedenis heel fijntjes aan als profeet. Dat deze houding van deze vrouw de juiste is. En dat deze vrouw in de overgave van het geloof aan zijn voeten de juiste aanbidding heeft gevonden. En op de juiste plek is. En daarmee dus Simon de Farizeeër helemaal wegzet. Als degene die dus blijkbaar dat geloof mist. Als deze een profeet is. Ja, hij is een profeet. Zeker wel. Hij is de vervulling van de oude profetieën. En hij doorziet heel scherp deze vrouw, maar ook heel scherp Simon. En Simon denkt, als hij profeet is, dan zou hij het wel anders doen. Nee, omdat hij een profeet is, ziet hij deze vrouw in haar aanbidding en leert hij Simon een lesje. En dan gaat Jezus verder. Want hij kent de overleggingen. Hij kent de gedachten van Simon. Hij weet dus ook van al onze bezwaren. Van onze ja-maars en zo. Van onze gedachten over mensen, deze en gene. En hij kent ook al onze gedachten over hemzelf. En de Heer Jezus, die wil dat doorbreken. Die wil dat nu doorbreken. Bij u en bij mij en bij jou. En hij zegt in vers 40, Jezus antwoordde zij tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zegt, meester, zeg het. Echt zo iemand die denkt van ja, ze kunnen me wat en hij zal me helemaal niks. Ik weet echt wel waar ik het over heb en ik weet echt wel wat ik denk. En je moet niet denken dat deze man mij zomaar eventjes de les kan lezen. Meester, zeg het. Kom erop. En dan vertelt de Heer Jezus hem een gelijkenis. Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 penningen schuldig en de ander 50. Dus iemand had twee mensen die hem nog wat schuldig waren. De een 500 penningen, dat is 500 keer het loon voor één dag. Dus anderhalf jaar loon. En een tweede die had maar 50 daglonen schuld. Dus kleine twee maanden of zo. Dus de een die moest een heel groot bedrag betalen en de ander een heel klein bedrag aan die schuldeiser. Toen zij beiden niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Dus de een die 500 daglonen moest betalen, die hoefde niets meer te betalen en die ander van 50 ook niet meer. Wie van die twee zal nu die schuldeiser die zoveel vergeven heeft, wie zal nu hem meer lief hebben? Ja, ik denk dat hij het is aan wie het meeste is kwijtgescholden. Dat heb je goed, zegt Jezus. Nou, ik denk dat iedereen dat verhaal wel snapt. Als je een hele grote schuld hebt, dan kun je daar geweldig mee zitten. En heb je een klein beetje schuld, daar kun je er ook mee zitten. Maar je zit natuurlijk veel dieper in de penarie. En je zit er veel meer mee als je grote schuld hebt dan een kleine schuld. En als dan die grote schuld kwijtgescholden wordt, ja, dan ben je des te blijer. Nou, zoiets ook in dit verhaal. u hebt juist geoordeeld. Met andere woorden, er is heel wat gebeurd met deze vrouw, Simon. En dat ze op deze wijze naar mij toekomt, dat heeft te maken met iets in haar leven, een diep geheim in haar leven, dat heel ingrijpend was, maar wat opgelost is. En daarom heeft ze op deze wijze lief. Haar is heel veel vergeven. En er is dus heel veel opgelost. En er is zoveel ruimte in haar leven gekomen en daardoor buigt ze zo diep en aanbidt ze zo heftig. En met dat de Heer Jezus dat uitlegt, houdt hij dus aan Simon de spiegel voor. Met andere woorden, Simon, heb jij ook zoiets beleefd? Als je ook maar iets beleefd hebt van die grote schuld die jou vergeven is, ja, dan zou je op een andere manier reageren naar mij toe en naar mensen toe en naar deze vrouw toe, dan dat je nu doet. Als jij ook maar enigszins begrijpt hoe diep de schuld is, hoe groot de schuld is die je kwijtgescholden zou kunnen worden en misschien wel kwijtgescholden is, dan zou je anders reageren dan dat je nu reageert. Zij heeft veel schuld gehad en haar is veel vergeven en daarom heeft zij zoveel lief. Maar daarvan is in jouw leven helemaal niets te zien, Simon. Oh nee, kun je het dan zien? Ja, Simon, dat kun je zien. Deze vrouw, wat zij deed, heb jij niet gedaan. Zij heeft mijn voeten nat gemaakt met tranen, tranen en nog eens tranen. Ze vloeide over mijn voeten, ze droogde ze af, ze kuste mijn voeten, ze zalde mijn voeten. En jij? Wij? Ik? Misschien? Jij, Simon, jij deed helemaal niets. Ik kwam binnen, je had me genodigd. En je liet me zomaar gaan om aan te liggen. Ik met mijn vuile voeten. Ik had toch vuile voeten toen de maaltijd begon. Er was geen water voor reiniging. Er was niemand die mijn voeten waste. Jij ook niet. Je knechten ook niet. En er was geen geurende zalf om die voeten wat op te frissen. Niets van dat alles. Jij deed helemaal niets. En dat zij dit wel deed, dat komt omdat haar veel vergeven is en daarom heeft ze veel lief. Maar blijkbaar is dat bij jou dus niet aan de orde, Simon. Zie je deze vrouw? Gemeente, waarom neemt de Heer Jezus zondaren aan? Is dat omdat ze zo verlangen? Die vrouw verlangde. Is dat om de tranen, haar tranen? Is dat om haar kussen? Is dat vanwege die zalf, die mirre? Waarom neemt de Heer Jezus deze zondige vrouw aan? Waarom omhelst hij haar? Laat hij haar begaan? Laat hij in aanbidding doen wat zij doet? Omdat zij geloofde. Omdat zij in de overgave van het geloof blijkbaar haar hele hart aan de Heer Jezus Christus had uitgestort. En de fariseeën en de wetgeleerden, en Simon in dit geval, die weigerden zo te geloven en ze verwierpen zijn raadsbesluit, de doop van Johannes, en ze stelden zich op een voetstuk. Dit hebben wij niet nodig. We hebben alles onder controle, maar die overgave van Jezus is niet nodig. En nu op weg naar het avondmaal. Het blijkt mij uit dit verhaal, uit de manier waarop het geschreven is, dat aan deze ontmoeting van Jezus met deze vrouw, van deze vrouw met Jezus, een eerdere ontmoeting is voorafgegaan, waarvan we het niet weten. Jezus komt, om zo te zeggen, in dit verhaal op een eerdere gebeurtenis terug. En wat hier gebeurt door deze vrouw is een gevolg van die eerdere gebeurtenis. Er staat in vers 48, haar zonden waren haar vergeven geworden. Dat was in het verleden al eerder geschied. En als dankbaarheid in volgzame liefde komt ze nu bij de Heer Jezus. En zie die overgave. Waar het dus op aankomt is dat er een moment is dat je zonden bekent. We zingen op Psalm 32, ik bekend oprecht mijn zonden. Ik verborg die niet. Ik bekende aan u oprecht mijn zonden. Als het niet zo ver komt, dan komt er ook nooit aanbidding. En dan komen er ook nooit die tranen. Dan is er ook nooit die verbrokenheid. Als die zonden niet beleden werden en niet beleden worden, dan kom je geen stapje verder. Dan heb je misschien uiterlijk alles onder controle en vindt ook iedereen dat je het onder controle hebt. Maar is er niet die ootmoedige aanbidding aan Jezus voeten? Wie niet zonde bekend en zonde beleid. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden heel oprecht. En er zijn meer van dit soort verhalen en ook hier een vrouw, een zondares. En er staat dus niet bij dat ze een hoer was of zo. Dan zouden we kunnen zeggen, ja, dat en dat, zus en zo. En ja, dat heb ik allemaal niet gedaan. Er staat gewoon een zondares. Iemand die op de een of andere wijze de wet van God heeft overtreden in het openbaar, in het geheim. Gewoon een zondares. Zoals wij dat ook zouden kunnen zijn. Een naamloze, en er staan geen speciale zonden bij. Dus vul jouw eigen zonden maar in. En ik beken oprecht mijn zonden. Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden, maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daan. Zover mag het komen. En zover moet het komen. En wie op die wijze bij de Heer Jezus Christus is geweest, hij neemt zondaren, zondaressen aan, niet om hun verlangen, niet om hun tranen, niet om hun kussen, niet om hun gaven, niet om die olie, die zalf. Maar waar zonden beleden worden, daarom helst hij zondaren en zondaressen en schaamt hij zich niet voor hen. Zie je deze vrouw? Ja. En zo zegt Heer Jezus, zie je deze man, zie je dit kind, zie je deze vrouw? Zij was aan mijn voeten in belijdenis van schuld. En ik heb haar al die zonden vergeven. En daarom is ze hier in liefdevol geloof. Liefdevol geloof. We sluiten af. Soms dan zeg je, als je een kind ziet, dat is sprekend zijn vader. Of sprekend haar moeder. Je hoeft niets te zeggen, ik kan zo wel zien van wie je er eentje bent. Sommige dingen die spreken voor zichzelf. Zo sprekend. Die Simon is ook zo'n sprekend voorbeeld van iemand die alles onder controle heeft, maar niet in Jezus gelooft. Bent u er een van Simon? Jij? Mag je in de komende week gewoon wel eens bedenken, als er nou één is in dit verhaal, lijk ik dan op Simon, sprekend Simon, of bent u sprekend Die vrouw die in liefdevol geloof bij de Heer Jezus terugkomt en hem aanbidt, omdat hij haar zoveel heeft vergeven. Simon? Of die vrouw? Sprekend Simon of sprekend die vrouw? En dan wil ik nog iets zeggen over Jezus. Hij is sprekend zijn vader. Hij zoekt naar het verlorene totdat hij het vindt. Hij zoekt ook Simon. Want als Simon nodig, zegt hij niet van, nee, bij jou wil ik niet wezen. Hij zoekt zelfs Simon de Farizeeër op en komt zelfs in zijn huis binnen. En daar maakt hij zijn liefde ook tegenover hem bekend. Jezus, hij is en blijft sprekend de vader. En hij zoekt zondaren en zondaressen zelfs, terwijl ze alles nog onder controle willen hebben, opdat ook zij, Simon, alles zouden overgeven aan hem. Simon, als we dat nog zouden zijn, ik heb je iets te zeggen. Zie deze vrouw. Amen. We zingen nu Psalm 32, vers 4. Wanneer we samen bidden, willen wij ook voorbeden doen. We willen samen bidden met het oog op de viering van het avondmaal. We denken aan de gemeenteavond. Er staat ook iets over de club en de clubleiding. U hebt al het een en ander daarover ontvangen, ook in de voorbije weken aan berichten. Maar er is toch niet voldoende leiding. Dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Want als er nu geen leiding is, dan wordt er ook geen club gegeven of minder club gegeven. Dus daar moeten we samen toch wel wat aan doen. Dan moeten we maar heel veel bidden of dat ook echt voor elkaar komt. En dat zullen we dan ook zo direct doen. Maar hopelijk doet u daarin mee. Wij willen ook bidden voor het huwelijk van Ben en Lisette, je hebt daarover gelezen in de nieuwsbrief. Wij willen ook bidden voor Jaap en alle die bij dat werk betrokken zijn, GCB en de OMF in China, het werk wat hij straks zal presenteren. We zullen samen bidden. Heer onze God, een verlamde man werd bij Jezus gebracht door vier vrienden en u zag hun geloof. U vergaf de zonden van die man en u deed hem weer lopen. Hun geloof. Wij komen samen tot u en bidden u om dat geloof. We zijn heel druk. En we zetten ons op allerlei wijze in voor de maatschappij, voor de kerk en voor het gezin. Maar waar u vooral om verlegen bent en waar u vooral naar zoekt is oprecht geloof. Dat we geloven wat we zeggen, en zeggen wat we geloven, bidden wat we geloven en geloven wat we bidden. En daar ontbreekt het vaak zo aan en daardoor blijven wij op afstand, net als Simon. En komen we geen stap verder en verstijven wij in onze vroomheid. Gebeurt er ook niets in de gemeente en in de wereld aan barmhartigheid, aan geestelijk leven, aan geloof. Maar waar geloof is, wilt u ook wonderen werken. En zo komen wij tot u. Een week van voorbereiding is begonnen. Wilt u van dag tot dag leiden? De een op deze, de ander op een andere wijze. De een is druk met dit en de ander druk met dat. Maar wilt u dwars door alle dingen heen en bij alles ons toch zo leiden dat als er volgende week de viering is van het avondmaal, wij oprecht verlangen om daar te zijn. Net als deze vrouw. Zegen alle voorbereidingen met het oog daarop. We bidden u voor de gemeente in deze vacaturetijd. En als er een gemeenteavond is waarin het beroepen van de predikant aan de orde is, bidden wij u om heel veel liefdevol geloven. Om overgave. Bidden wij om heel veel geloof. Want op die wijze laat u wonderen gebeuren. Zie hoe lief zij elkaar hebben. En waar liefdevol geloof is, daar wilt u in die weg verrassen met uw daden. Geef dat de gemeente dat ook mag ervaren, dinsdag en ook in de komende tijd. En zeker allen die verantwoordelijkheden dragen, juist ook daarin. We bidden u samen voor de jongeren van 6 tot 11 en 12 tot 15 die wel naar de club willen en ook wel zouden kunnen, maar voor wie er niet of niet voldoende leiding is. Dat is ook allemaal niet eenvoudig. Wij leggen het voor u neer. Het is ook niet zomaar iets om leiding te geven aan een club, aan jongeren, aan onze jongeren. Maar wilt u heel veel vrijmoedigheid en blijmoedigheid geven om toch ook deze taak op te pakken? U bent degene die ook mensen roept, maar die ook bekwaamt. U geeft ook gaven en talenten en u wilt ze daarin ook zegenen. Geef Heere dat er verschillende vrijmoedig en blijmoedig zullen zeggen, ja, dat wil ik toch doen in het geloof achter u aankomend. Heere, wilt u Ben en Lisette gedenken en Lars, als zijn vader en moeder zich voorbereiden op de dag van hun huwelijk en als zij voor de tweede keer elkaar in het midden van de gemeente hun jawoord zullen geven. U bent een God die heelt. Als er geen vergeving was en als u door uw Heilige Geest niet werkte, was het nooit zo ver gekomen. Maar u bent een God die werkte door middel van mensen, door middel van ouders, door middel van een moeder die overleden is. U werkte door middel van vrienden en bekenden. U werkte door uw woord en door uw geest en u gaf liefde en gaf liefde terug. En zo mogen zij elkaar opnieuw het ja-woord geven. Heel bijzonder in deze tijd waarin zoveel stuk is, stuk was, stuk ligt. Maar die bij u uitkomen, worden niet beschaamd. U bent een God die wonderen werkt. Zegen hen samen, geven een goede voorbereidingstijd en straks een heerlijke dag en een gezegende toekomst. En wilt u mede door dit alles tekenen stellen, ook in het midden van de gemeente, hier en elders. Heer, wij bidden u voor allen die zich voorbereiden op de najaarsmarkt en alles wat erbij hoort. Dat zijn van die dingen die dan gebeuren. En dat lijkt allemaal niet zo geestelijk. Maar doe ervaren dat het samen zijn van een gemeente op zo'n dag en de voorbereidingen daarvoor en het bij elkaar brengen van geld en goederen iets mag betekenen in uw koninkrijk. Het penniske van de weduwe, het kleinste muntje, is al zo belangrijk. Het gaat niet om de grote getallen, maar het gaat om hoe wij erin staan. Zegen hen bij die voorbereidingen en geef een gezegende dag. Wij mogen samen ook bidden voor Jaap en Marieke, die hun zendingswerk al meer dan 10 jaar gevonden hebben in China. Uw roeping volgden en daar met heel veel vreugde en ook met heel veel zegen mogen werken. Heel veel moeite en zorgen, maar u geeft telkens weer krachten, uitkomsten. U ondersteunde, u hebt de jaren doorgeholpen en nu er een nieuwe taak komt op een andere plek, in een andere setting. Nieuw werk in datzelfde grote continent. Bidden wij u om uw zegen. En als wij daar iets aan mogen doen in de vorm van onze gaven, in de vorm van onze gebeden, dan bidden wij u, wilt u het ons leren. Zoals er in Afrika zoveel te doen was, Congo en is. Zo is ook daar zoveel te doen. En we konden daar helpen en we kunnen daar helpen. Ook nu in dit nieuwe project, deze nieuwe situatie, worden wij opnieuw geroepen om biddend en gevend ermee bezig te zijn. Zegen de presentatie en zegen Jaap, Marieke, die in China is, en hun kinderen. Gedenk hen allen, gedenk hen ook hier. Zo leggen wij dit in de gebeden voor u neer. Wilt u zich om Christus wil over ons allen ontfermen? Ga met ons mee deze dag in, deze dag uit. Zie een gunst op ons allen neer, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 5. Psalm 56, het vijfde vers. gaan u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.